Ik wil met u lezen Matteüs 26, vers 36 tot 46. Je bevindt je als het ware hier op heilige grond als je hiermee bezig bent. En hier lezen we: toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen: ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus: kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid op dat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad: mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter en ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Het eerste wat mij opviel was het woordje toen. Want de Heer Jezus die leefde op een goddelijke tijdslijn. Als je door het boek Johannes heen gaat, dan zie je regelmatig dat er staat: zijn uren was nog niet gekomen. En op een gegeven ogenblik spreekt de Heer Jezus erover dat zijn uren wel gekomen is. Er was een moment dat ze hem wilden stenigen, maar hij liep tussen hun door weg. En dat was omdat zijn uren niet gekomen was. Maar eigenlijk alles gebeurde op de goddelijke agenda. Al een paar duizend jaar daarvoor had God de 7 feesten ingesteld voor Israël. En die hadden ze jaar in jaar uit gevierd. En het was een voorafschaduwing van wat er zou gaan gebeuren op dit moment, waarop de Heer Jezus naar Gethsemane ging. Op de 10e Nisan was het gebruikelijk dat men een lam in huis haalde. En dat was de inspectie van het lam. En voor 4 dagen lang werd dat lam geobserveerd. Het moest zonder vlek en rimpel zijn. Het moest een gaaf lam zijn. En eigenlijk is dat ook wat er met de Heer Jezus in deze dagen daarvoor gebeurde. Hij was op Palmzondag, waar we volgende week zondag aan denken. Palmzondag was hij Jeruzalem binnengegaan op de ezel. En vanaf die dag was hij elke dag naar de tempel gegaan. 'S Nachts ging hij naar Bethanië om daar te overnachten. Maar overdag was hij in de tempel. En als je de voorafgaande hoofdstukken leest in Matteüs, dan zien we hoe eigenlijk het lam geïnspecteerd werd. Hoe de priesters, de fariseeën, de schriftgeleerden, hoe ze hem ondervroegen. En hoe ze hem ook verzochten daarin. En eigenlijk geen enkele blaam in hem konden vinden. Hoe hij zondeloos was. En zelfs Pilatus die zegt op een gegeven ogenblik in Johannes 18 vers 38, ik vind geen schuld in hem. Hij was dat smetteloze, zondeloze lam. En dan komt Nisan 14, dat was het Pascha. En het is goed om ons eraan te herinneren dat dat begon bij zonsondergang. En daarna was dat die paasmaaltijd waar de Heer Jezus met zijn 11 discipelen, eerst 12 en toen de 11 discipelen, bij elkaar was. En de volgende dag, er was het lam voor de natie apart gezet. Elk huishouden had zijn lam apart gezet. Werd dat lam voor de natie op het derde uur vastgebonden bij de poort. Dat is voor ons tijdsrekening het negende uur. En dan werd het op het zesde uur geslacht. Dat is voor, of het negende uur geslacht, dat is voor ons het middaguur om drie uur. En zo is het eigenlijk ook precies gebeurd met de Heer Jezus. Op het moment dat het geslacht werd, werd de shofar geblazen. En we lezen in Lucas 23, vers 44. Het was ongeveer het zesde uur en er kwam een duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En als we eraan denken dat dat het moment was waarop de Heer Jezus zijn leven gaf, dan zien we dat het allemaal op de goddelijke agenda precies klopte. Ik wil deze morgen eigenlijk bij drie dingen stilstaan uit dit gedeelte. Het eerste is de zwakte van de discipelen. Het tweede is de zielenstrijd van de heiland. En het derde is het zegenvieren van de Allerhoogste Koning. Je kan je afvragen, waarom nam de Heer Jezus zijn discipelen eigenlijk mee? Het was toch een lange dag geweest voor hun. Hij had ze al zoveel onderwezen. Wist hij niet dat hij teleurgesteld zou gaan worden in hun loyaliteit? En natuurlijk moeten we zeggen, de Heer Jezus wist wat er zou gaan gebeuren. Maar de discipelen die wisten dat nog niet en het was voor hun ook heel instructief om te ervaren hoe ze hierin zouden reageren. En hij vroeg hen om iets te doen. Hij nam alle 11 discipelen mee en daarna zei hij, zit hier. En toen zei hij tegen de 3 discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, om met hem verder te komen. En hij vertelde dat hij zeer bedroefd in doodsangst was voor hun. En hij zegt tegen hen, waakt en bid met mij. Och, we weten hoe het afliep. De Heer Jezus ging verder weg om te bidden. En hij komt terug en hij vindt hun slapende. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is toch eigenlijk wel begrijpelijk. Die discipelen, ja, dat was ook een emotionele dag voor hun geweest. Judas was weggegaan, ze hadden zoveel onderwijs gehad. Alles wat we lezen in Johannes 14, 15, 16, 17, dat is allemaal het onderwijs wat ze die laatste momenten gehad hebben van de Heer Jezus. Dat was toch heel veel informatie. En daarbij ze hadden de paasmaaltijd gehad. Ze hadden ook nog een aantal bekers wijn gedronken. Ze waren ongetwijfeld moe. Ze waren ongetwijfeld misschien ontzet door de dingen die ze gehoord hadden. Misschien een beetje bedwelmd door de wijn. En je kan zeggen van, het is toch heel begrijpelijk dat ze zo reageren van, we zijn moe, we gaan slapen. Het was niet moedwillig, het overkwam hen om zo maar te zeggen. Terwijl de Heer Jezus gevraagd had, waakt met mij en bid. Omdat hij in een zielennood was. En wij vinden ook heel gemakkelijk dingen of redenen om dingen niet te doen. Als God ons iets vraagt, het is eigenlijk niet zo logisch dat we dat doen. Het is niet zo comfortabel om dat te doen. En iemand zei kort geleden, ik vond het heel goed, Satan is een goede leugenaar. Hij is geen slechte leugenaar. Hij geeft ons redenen om niet gehoorzaam te zijn aan God, die heel logisch en heel aannemelijk klinken. Ja, dat, waarom ook niet? En wij zijn mensen die heel veel lijken op Petrus. Petrus die dacht dat het allemaal, en niet alleen Petrus, maar ook de andere discipelen, die dacht dat hij het wel aankon. Als de Heer Jezus daarvoor zegt dat de herder geslagen zal worden en de kudde uiteengedreven, dan staat er in vers 33, in het voorgaande gedeelte van wat we gelezen hebben, maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Petrus, die was beter dan allen, dacht hij. Is dat niet wat wij ook zo gemakkelijk denken, dat we toch wel iets beter zijn als allen? Trouwens, daarna zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u dat in deze nacht, voordat de haan gekrijs zal hebben, u mij driemaal zult verloochenen. En Petrus die zegt daar nog een keer, al moest ik met u sterven, ik zal beslist niet u verloochenen. En dan is het goed om te weten dat al de discipelen ook hetzelfde zeiden. Petrus die was wel de leidsman in wat er gezegd werd, maar de anderen gingen daarin mee. En voordat we te kritisch worden op Petrus, hoe gemakkelijk stellen wij ook teleur. Afgelopen week gebeurde het dat ik erachter kwam dat er een paar broeders, die ik best wel hoog acht, een onder onsje had ten koste van iets wat ik had moeten weten. En ja, dan ben je teleurgesteld. Dan denk je, jongen, dat had ik niet verwacht van die broeder dat hij dat zou doen. Maar dan ga je even verder denken van, maar nou, dan zou jij dat ook kunnen doen. Ja, dat zou ik ook kunnen doen. Heb je het ook wel gedaan? Ja, dat heb ik ook wel gedaan. Dat ik mensen teleurgesteld heb. Dat ik niet sincere, dat ik niet echt was. Dat ik iets verzwegen heb wat ik had moeten zeggen. En was dat dan ergens in een grijs verleden? Nou, om eerlijk te zijn kan ik aan iets denken wat nog niet zo heel lang geleden is. En misschien, als we heel eerlijk zijn en naar ons eigen hart kijken, hoe gemakkelijk stellen wij dan anderen teleur? Of zijn we niet altijd zo echt? En misschien dat de anderen het niet altijd doorhebben, maar we weten zelf wel hoe we daarin staan. En hier, moest de Heer Jezus de strijd alleen gaan, want ze streden niet met hem in de gebeden. Staan stil bij het tweede punt, de zielenstrijd van de heiland. We lezen dat hij bedroefd en zeer angstig was. Marcus zegt dat hij ontdaan was. En Lucas die spreekt over een zware zielenstrijd. En we lezen in Lucas dat zijn zweet zelfs werd als druppels bloed. Ik heb het wat nagekeken, ze noemen dat hematidrose. En er wordt van gezegd, waarschijnlijk ontstaat het doordat de bloedvaten rond de zweetklieren door overmatige stress of angst zodanig opzetten dat ze barsten. Zeer zeldzaam, ik heb er nog nooit van gehoord van mensen in mijn omgeving dat het gebeurd is. Maar bij de Heer Jezus was er zo'n doodsangst dat dit gebeurde. En Jezus was niet in de eerste plaats bang voor de mensen of voor de marteling waar hij doorheen zou moeten gaan, maar voor de eenzaamheid van de weg die hij moest gaan vanwege Gods toren. En Jezus, onze Heer Jezus, die had nooit geleefd zonder de voortdurende en volmaakte gemeenschap met de Vader. Regelmatig zien we dat hij nachten in gebed is. En voortdurend zien we dat hij in gesprek is met de Vader, in gemeenschap is met de Vader. Dat was zijn leven. Wat er gebeurde hier wordt zo goed verwoord in Hebreeën 5, vers 7. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Verhoord in die zin dat de beker weggenomen werd? Nee. Maar wel dat hij de bijstand kreeg die hij nodig had. Hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Hij is in gehoorzaamheid, in samenspraak met de Vader, de weg gegaan. En hier ging hij het laatste conflict eigenlijk aan met de Satan. Er waren er meerdere geweest in zijn leven. We kunnen denken aan de 40 dagen dat hij gevast had in de woestijn. En tenslotte kwam Satan om hem te verzoeken. En tot 3 keer toe, maak van deze stenen brood. Spring naar beneden en je zal wel gered en opgevangen worden. Wil je alle koninkrijken van de wereld vinden? Later was het nog een keer Petrus die zei dat lijden, dat zal u absoluut niet gebeuren. En de Heer Jezus moest zeggen, ga achter bij Satan. Hier zou het laatste conflict met de tegenstander zijn wat hem zou leiden naar het sterven en de dood. Het derde punt waar we bij stilstaan is het zegenvieren van de Allerhoogste Koning. En dat zegenvieren was natuurlijk door zijn lijden heen waar hij voor stond. Wat hij nu al meemaakte. 3 keer heeft hij gebeden en elke keer eindigt hij zijn gebed met niet mijn wil. Er is wel een klein verschil in hoe hij de eerste en de tweede keer eindigt. Ik vond dat opmerkelijk dat je eigenlijk bij de tweede keer iets meer al voor van die overgave bemerkt. Want in vers 39 staat er: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wil. En als je dan naar 42 gaat, dan staat er: mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En wat antwoordde de Heere God? Hij zweeg. We lezen niet over een antwoord wat God op dat moment gaf. We lezen wel in Lucas 22, vers 43. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En je kan je afvragen, was het terughoudendheid om naar het kruis te gaan voor de Heer Jezus? Zeker niet. Het is eigenlijk, je zou het bijna meer kunnen lezen als iets retorisch wat hij hier bidt. Zoiets als van: vader, als er enige andere manier is om de mensheid te redden, laat dat dan nu zien. En misschien was het in die zin meer ten behoeve van de discipelen die daarbij waren en dat gehoord hebben, dat hij dit bad. Maar er was geen andere manier. Geen andere weg. Want de Heer Jezus die had in zijn leven al gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er was geen andere naam. Want Petrus die zegt in Handelingen 4... dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is dan de naam van Christus Jezus, waardoor we behouden moeten worden. Geen andere manier, geen andere naam, geen andere weg. Er was maar één manier dat de Heer Jezus zou sterven, het offer zou worden voor de zonde van de hele wereld. Och, hij had het kunnen doen. Hij had alle macht om te voorkomen dat hij zou sterven. Hij had die avond niet naar Gethsemane hoeven te gaan, waar Judas en de soldaten hem verwachten. Hij had zelfs op weg naar het kruis kunnen stoppen en al zijn vijanden kunnen verslaan en zijn macht, zijn almacht kunnen tonen. Hij had zelfs van het kruis kunnen komen. We weten dat hij de Almachtige is, maar hij heeft het niet gedaan. Want anders was hij zijn taak waarvoor hij gekomen was naar deze wereld, zijn roeping, misgelopen. Johannes 12, vers 27 zegt het volgende. Nu is mijn ziel in beroering. En ik denk dat voordat we hier bij Gethsemane komen, in die laatste weken, dat er meerdere momenten geweest moeten zijn waarin de Heer Jezus, ja, die strijd ervaren van het gaan naar het kruis. Als je dit vers zo leest. Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? En hij bidt tot de Vader, verlos mij uit dit uur. Maar er komt er gelijk achteraan, maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Hierom ben ik in dit uur gekomen. En later als hij voor Pilatus staat, zegt hij, maar hierom ben ik in de wereld gekomen om de waarheid te verkondigen. En dan gaat de Heer Jezus verder met zijn gebed. Vader, verheerlijk uw naam. Je hoort hier iets van Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, waarin hij ook bidt dat hij weer verheerlijkt zal worden met de heerlijkheid die hij had voordat hij naar de wereld kwam. Verheerlijk uw naam. En dan lezen we, er kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Wat een geweldige getuigenis. En als je dan verder leest, dan denken sommige mensen een engel gehoord hebben. Anderen denken dat er een donderslag is geweest. Maar de Heer Jezus vertelt hen dat dat getuigenis wat ze gehoord hebben, en niet voor hem was, maar voor de mensen, voor de omstanders, zodat ze de waarheid ten aanzien van zijn bediening en zijn roeping en zijn missie zouden horen. Die stem was er voor jullie, zegt de Heer Jezus. Jullie moesten getuigen zijn van ja, wat jullie hier hoorden. En zo was het eigenlijk ook met de discipelen. Die moesten getuigen zijn van wat de Heer Jezus daar zou strijden in Gethsemane. Ik weet niet wat ze ervan meegekregen hebben op dat moment. Misschien sommigen van de discipelen wel een deel. En hebben ze andere dingen na de opstanding gehoord. Want ja, ze sliepen tenslotte voor een groot gedeelte. Maar het was voor de discipelen, zodat ze wisten dat er geen andere weg was. Het was ook voor de discipelen, zodat ze zouden leren dat ze in zichzelf zwak zijn, maar dat ze de Heer Jezus en zijn kracht nodig hebben. En als we dit dan lezen, dan is het de vraag ook voor u, voor jullie, voor jou, voor mij. Hoe bid ik? Denk aan het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Maar uw wil geschieden ook in mijn leven, in uw leven. Nou, daar kunnen we het best wel eens moeilijk mee hebben. Als we denken aan alles wat er in deze wereld gebeurt. Als we denken aan Oekraïne. En ja, hoe dat allemaal gaat. We willen het liefst dat de oorlog zo gauw mogelijk over is. Maar wat zijn Gods bedoelingen allemaal? We kunnen in ieder geval bidden voor al die mensen die daarin betrokken zijn. En als het dichter bij huis komt. We willen allemaal, ja, heel graag bepaalde dingen. En je ziet het soms in jonge huwelijken. Dan is het verlangen dat hij mij gelukkig maakt en zij mij gelukkig maakt. En we zijn vaak heel egoïstisch bezig. En als het dan niet zo gaat zoals we willen, dan loopt het vaak ook stuk. En dat kunnen we ervaren in onze werkrelaties, mensen die ons benadelen. Er kunnen dingen in ons leven komen, catastrofes, die we zeggen van hoe komt dat, hoe kom ik hieruit? En als we dan ook in ons leven nog te maken krijgen met ziekten en beperking in ons leven, dan wordt het soms moeilijk om te bidden van uw wil geschieden. Ik hoorde een getuigenis van een echtpaar die 4 jaar in Papua Nieuw-Guinea onder de Siawi-stam had gewerkt. En ze gingen met verlof en zagen er naar uit om daarna terug te gaan. Ze hadden de taal zo goed als geleerd om dan bijbelonderwijs te gaan geven. Maar toen enkele maanden in hun verlof hadden ze een confrontale botsing met een dronken chauffeur. En dat gooide natuurlijk een heleboel roet in hun plannen. De oudste jongen van 7 die was op slag dood. Een tweede kind was verlamd vanaf zijn middel. En de vrouw die had op meerdere plaatsen haar rug gebroken. En dat nam een lange tijd van revalidatie. Maar na enkele jaren kwamen ze weer terug op de vraag van nu zijn we weer een beetje op het punt dat we ons leven verder kunnen leven. Gaan we terug naar Papua Nieuw-Guinea. En er was nog een advocaat die zei, nou, als je hier een zaak van maakt, kun je er misschien wel $7 miljoen uithalen. En voor 5 weken baden ze voor de situatie. En voor 5 weken was er geen antwoord. En daarna werd hij bepaald bij de leeuw van Juda. Natuurlijk kon hij allemaal beren en wolven zien om met een verlamde jongen en een vrouw met ook bepaalde beperkingen terug te gaan. Maar hij had zo'n verlangen om het evangelie daar verder te vertellen. En na 5 weken werd hij inderdaad bij die leeuw van Juda bepaald. En als je aan de manen van de leeuw van Juda vasthoudt en op zijn rug verder gaat, dan is het mogelijk. En daarbij werd hij ook bepaald bij Genesis 22. Abraham, die de weg gegaan was om zijn zoon te offeren, gewillig, in lijn met Gods wil. En die zoon, Isaac, dat was geen jonge knul zoals hij vaak afgebeeld wordt in zondagschoolplaatjes. Hij was waarschijnlijk ergens tussen de 32 en 37 jaar. Hij had alle kracht om te voorkomen dat hij geofferd zou worden. Hij moet in overeenstemming met de vader geweest zijn, met Abraham op dat moment. Denk aan iemand anders, Paulus. Paulus die een bepaalde moeite in zijn leven had en daar 3 keer voor gebeden heeft. En God heeft die moeite niet weggenomen, maar gezegd, mijn genade is genoeg. Dat is wat we moeten leren. Overgeven. Loslaten. Teruggeven. Werkelijk vrij zijn is een overgave van de wil. Een van mijn favoriete versen is Johannes 8, vers 36. Als dan de Zoon u vrij gemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Wat een geweldig iets is dat geweest, dat de Heer Jezus daar zijn wil als het ware overgegeven heeft aan de Vader om de weg te gaan. We kijken vaak op het kruis als de belangrijkste geschiedenis, maar hier werd de strijd eigenlijk gestreden om die weg verder te gaan. En wat betekent dat voor ons? Dat de Heer Jezus ook precies weet waar u en ik doorheen gaan, dat hij met ons kan medelijden. Hebreeën 4, vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is, maar zonder zonde. Wat een geweldig iets is dat, dat waar je ook doorheen gaat. De Heer Jezus daar al geweest is en met je mee kan voelen. En dan worden we daarna bemoedigd. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. We zien in dit gedeelte zwakke discipelen. Het is niet erg als u weet dat u zwak bent, want dan weet u dat u de kracht van de Heer Jezus nodig hebt, dat u het niet zonder hem kan. Het is een groot risico als we als gelovigen denken dat we sterk zijn en dat we het geestelijk allemaal wel aankunnen. Laat hij die staat toezien dat hij niet vallen. En we hebben hier gezien de zegenvierende koning. En we mogen gaan met hem. De beker van de toren van God over onze zonde, waar we over lezen in Psalm 75 vers 8... werd voor u en ik, voor ons allemaal, voor alle gelovigen, de overvloeiende beker van zegen, waar we over lezen in Psalm 23 vers 5. Amen. Laten we met elkaar gaan bidden en danken. Heer Jezus, dank u wel dat we deze morgen en elk moment in ons leven, in elke situatie, in alle omstandigheden, door u tot de Vader mogen gaan. U heeft de weg geopend. U heeft de strijd gestreden. U heeft de overwinning behaald. En we willen uw grote naam loven en eren en prijzen. We willen u danken tot in eeuwigheid. En we willen ook belijden dat als we dit gedeelte zo lezen over die strijd die u gestreden heeft daar in Gethsemane, die u alleen gestreden heeft, dat we ons inderdaad op heilige grond bevinden, dat we de diepte er niet werkelijk van kunnen bevatten, begrijpen. We willen u zo danken dat u met ons kan medevoelen, dat u ons begrijpt. Heere God, u kent de mensen hier in deze gemeente. Er zijn er die, ja, een weg moeten gaan, geliefden hebben moeten missen. De weg is meer eenzaam geworden, maar mag u er des te meer dichtbij zijn. Er zijn mensen die met meer en meer beperkingen in hun leven verder moeten gaan. Maar mogen ze des te meer ook, ja, ervaren dat uw genade erbij is, dat u genoeg bent. Er zijn allerlei andere vormen van strijd. Misschien in het werk, in de relationele sfeer. En mogen steeds weer opnieuw leren zeggen: Heere, uw wil geschieden. Mogen we leren om onze omstandigheden terug te geven, over te geven aan u. En Heere, dan denken we ook aan deze wereld waarin wij leven. Wat een wereld. Heer, onze gedachten gaan dan al gauw uit naar Oekraïne, maar er zijn zoveel andere plaatsen waar het ook strijd en moeite is. Als we denken aan Jemen, waar al zo lang zoveel moeite en strijd is en mensen met zoveel beperkingen leven, zoveel moeten missen in medische zorg, in voedsel. Als we denken aan West-Afrika, waar jihadisten op veel plaatsen een bedreiging, een voortdurende bedreiging vormen, waar het ook moeilijker wordt voor kerken en gemeenten, voor christenen, waar er zoveel mensen ook gedood en gekidnapt worden vanwege, ja, deze strijd die er is. Och Heere, mag er toch nog meer ruimte ook komen voor zendingswerk en voor uw kerk daar en voor uw getuigenis. We willen ook zo bidden, Heere God, als we weer denken aan de Oekraïne, aan Rusland. Er zijn zoveel moeders die hun zonen al hebben moeten missen, zoveel vrouwen die hun man hebben moeten missen, zoveel anderen die gedood zijn in deze strijd. En Heere God, wat een moeite en wat een ellende. En we willen zo bidden dat u toch uit al deze moeite toch goede dingen wilt voortbrengen, dat mensen op zoek gaan naar u en u vinden. En ook troost vinden en herstel vinden bij u. O Heere, we kunnen het allemaal niet bevatten wat er gebeurt in deze wereld. Maar we weten wel dat u soeverein bent, dat u erboven staat, dat u de Almachtige bent en de Alomtegenwoordige en dat u uw plan uitvoert. En dat u, Heer Jezus, ook spoedig gaat komen voor uw gemeente. O Heere, wat zien we daar naar uit. En we danken u dat u juist daarvoor ook de overwinning heeft behaald. Er staat toch zoveel te gebeuren in deze wereld. Ook als we denken aan Israël. We bidden dat op dit moment ook nog velen tot geloof gaan komen. Ook als we denken aan die velen die uit de Oekraïne daar vertrokken zijn en gekomen zijn in het land Israël. O Heere, wilt u nog velen trekken in deze tijd. Maar we willen ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen zo bidden dat uw koninkrijk spoedig mag komen. Maar we willen ook bidden dat uw wil mag geschieden in ieder van onze levens. In Jezus' naam. Amen.